Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Mina at the Table. Een tafel in Pakhuis de Zwijger in de studio's van Salto, waarbij vrouwen met een mina-achtergrond, Middle East, Noord-Afrika, letterlijk een plek aan tafel krijgen bij mij. Mijn naam is Raja Fragata en ik heb de eer om elke week geweldige, inspirerende, innovatieve vrouwen uit te nodigen en bij mij aan tafel te verwelkomen. En vandaag wederom een hele bijzondere vrouw. Toevallig een mina, letterlijk. Haar naam is Mina Abu Zahra, een Nederlandse kunstenaar en ontwerper met Marokkaanse roots. Mina is bekend om haar unieke combinatie van traditionele Marokkaanse ambachten met moderne design-esthetiek. Ze werkt nauw samen met ambachtslieden uit Marokko, waarbij ze niet alleen prachtige tapijten en meubels maakt en creëert, maar ook een brug slaat tussen twee culturen. Haar werk is niet alleen een weerspiegeling van haar eigen identiteit, maar ook een manier om de waarde van ambachtelijke technieken en cultureel erfgoed te benadrukken. Mina Abu Zahra, welkom.
Dankjewel, Raja. Dankjewel.
Hoe voel je? Want het is vandaag 11 april voor de mensen die heel erg op data zijn. Vrijdag 11 april, een bijzondere dag, want Mina, je bent jarig.
Ja.
Gefeliciteerd.
Ja.
Hoe voelt het?
Leuk.
Ja?
Heel leuk.
Ik ga je niet vragen hoe oud je bent geworden, want leeftijd doesn't matter. Maar hoe voelt het om in deze fase van jouw leven te zijn?
Ja, fijn. Ik heb het gevoel dat ik voor het eerst, dat ik veel meer in mijn eigen kracht sta. In mijn vrouwelijke kracht, in de kracht van wie ik werkelijk ben. En niet alleen trauma gedreven of zoekend. Ik bedoel, zoekend zal ik altijd blijven, want er is altijd wel wat te zoeken. Maar dat je steeds meer thuis komt bij jezelf. En dat is heel prettig.
Mooi.
Ja.
Dat je meer thuis komt bij jezelf.
Ja.
Als maker, als kunstenaar, nog belangrijker eigenlijk voor ook je werk. Hoe reflecteert zich dat in het werk wat je doet? Voor mensen die jou niet kennen, kun je jouw werk in een paar zinnen omschrijven?
Ja, mijn werk. Ik heb de Houten Meubileringscollege gedaan en interieur styling en vormgeving bij Artis. Of Artis, ik kom net van Artis, dus vandaar Artemis. En ik heb ook de koksopleiding gedaan, dus heel ambachtelijk. En het laatste wat ik gedaan heb is de Houten Meubileringscollege. In het laatste jaar van mijn opleiding heb ik stage gelopen in Marokko, in Aswera. Vijf maanden bij een meubelmaker. En daar ging een wereld aan ambacht voor me open. Zeg maar, niet alleen het meubel maken, maar het weven, het leerbewerken, het koperslag, de keramiek. En het gaf zoveel informatie, ook over het land en de mensen van mijn ouders. Want ik ben in Nederland geboren. En toen ben ik heel veel gaan rondreizen en heel veel gaan experimenteren en workshops bezocht en geproduceerd voor anderen. En uiteindelijk ben ik heel erg verliefd geworden op de tapijt. En vanuit daar ben ik verschillende projecten gaan doen en samenwerkingen aangegaan, collectie ontwikkeld, maar ook kunsten, waltapisserie, meubels.
Ja.
En die vertellen eigenlijk allemaal een verhaal. Elk meubelstuk heeft stukje traditie, geschiedenis, rituelen, zang in zich die wat vertellen over Marokko en de Marokkaanse traditie. En aan de andere kant gebruik ik inderdaad de Nederlandse esthetiek. En die is vaak eenvoudig of met een knipoog. Of
wat strakker misschien.
Wat strakker zeker, grafischer. En die combinatie vind ik heel leuk.
Ik wil toch even dieper ingaan op dat aspect van twee verschillende culturen, waar we als mina-vrouw sowieso wel tussen moeten laveren als je in Nederland bent opgegroeid of überhaupt in een ander land dan waar jij cultureel vandaan komt. Die fluiditeit tussen die twee identiteiten. Hoe heeft zeg maar dat creatieve proces om tussen die twee werelden te leven jouw designfilosofie beïnvloed?
Ik denk dat dat heel gelaagd gaat en met elke keer een nieuwe ontwikkeling. Dus dat je eigenlijk bijna een soort lagen afpelt. Het eerst meer geluksgevoel dat je denkt van, oh, dat is er allemaal, wat fantastisch. Vervolgens dan ga je graven en onderzoeken en dan ben je verwonderd. Dan ga je nog meer leren kennen en onderzoek doen. Wat maakt dat je ideeën krijgt en ook wat datgene wat ik uit Nederland meeneem, dat wil je combineren. Heel intuïtief en dan op een gegeven moment komen de verhalen erbij. Wat dat inhoudt, want ik denk dat ik ook veel makers misschien intuïtief werken. En soms begreep je later wat het inhoudt of waarom en hoe. Voor mij, ik redesign een rietveld fauteuil. Dat is een stoel die uit de 58 komt. En die is heel klassiek, heel eenvoudig, sober en tijdloos. En die combineer ik met Marokkaanse handwerk.
En waarom vind je dat belangrijk? Want om even terug te komen op mijn vraag. Ja. Waarom vind je het belangrijk om je Marokkaanse culturele normen en waarden misschien te verweven in jouw design?
Ik denk dat het niet eens een kwestie is van dat ik daarover nadenk, maar meer dat het een gegeven is die ik al vanaf dat je klein kind bent, dat je dat al eigenlijk doet. Binnenshuis is het Marokkaans, met de Marokkaanse taal, Marokkaans eten, Marokkaanse manier van communiceren en normen en waarden. En buitenshuis is het Nederlands. Dus je bent constant aan het wisselen. En ook aan het zoeken van wat hoort bij mij of wat is beter. Ik denk dat iedereen daar doorheen gaat, door die fases. Tot je op een gegeven moment, ik tenminste, dacht van, maar er is niet een waarheid. En al die de Nederlandse manier is legitiem en de Marokkaanse ook.
En het kan samen.
En het kan samen, het moet samen. Mm-hmm. Ik bedoel, ik ben allebei.
Ja, een Marokkaanse rietveld.
Absoluut een Marokkaanse rietveld. Dat is, ik noem het nu de integratiestoel.
De integratiestoel.
Dat is nu de integratiestoel. En die bestaat al veel langer dan sommige mensen die zich uiten over integratie.
Ja,
ja. Ja.
Als we het hebben over jouw collecties. Je hebt de afgelopen jaren verschillende collecties gecreëerd met verschillende collectieven. Als je er één uit kunt halen, je hebt het nu over de integratiestoel, maar is er een collectief? Want ik vind bijvoorbeeld je samenwerking met vrouwen in Marokko, bepaalde collectieven, volgens mij, als ik het goed uitspreek, de Tesnacht Weefcollectief in Marokko.
Ja.
Hoe heb je hen ondersteund bijvoorbeeld in hun ambacht en hoe vertaalt zich dat weer in jouw werk, om even over vrouwelijke ambachtslieden te praten? Hè?
Ja, ik heb 2 jaar geleden, bijna een jaar, bij ze gewoond om een residentie te vervullen van een jaar lang. En om alles te leren over de tapijtweeftechniek.
Waar zitten zij in Marokko?
Zij zitten in Tesnacht.
In welk regio?
Dat is Zuid-Marokko, dat is een beetje bij de Sousse.
Oké. Okay.
Massadra, dat zit echt tegen de Sousse aan.
Mm-hmm.
Maar dat is 5 uur ten zuiden van Marrakesh. Dat is heel ruraal, heel diep in de bergen.
Hoe was dat voor jou om daar een jaar lang te wonen?
Toen ik daar naartoe ging, toen dacht ik van, oh nou, te gek, dat heb ik heel lang al gewild. En de eerste maanden waren heel zwaar.
Waarom?
Normaal gesproken ga ik er naartoe, heb ik een project of een klus of een opdracht en die maximaal 2-3 weken en dan voer ik die uit en dan weet ik van, we beginnen hier, daar is het midden en daar is het einde en dan ga ik weer terug. En nu moest ik gewoon echt mijn plek, ik moest daar leven.
Je moest het claimen.
Ik moest het claimen, maar ik moest ook onderdeel worden van de gemeenschap.
En dat was moeilijk?
Was ontzettend moeilijk. Ik kwam daar met mijn Amsterdamse mentaliteit over, maakbare wereld.
Mm.
En nu en snel en precies. Nou, dat is in Marokko heel moeilijk en oftewel onmogelijk. En zeker in zo'n ruraal gebied.
Kun je een voorbeeld geven van een clash?
Dus in dat gebied heb je bijvoorbeeld heel veel ongeletterde vrouwen nog.
Het kan een culturele clash zijn, een communicatieclash, een energieclash, precies, weet je toch niet?
Nou, wat je ziet, ik ging daar heel vaak naar een winkel toe. En omdat heel veel wat oudere vrouwen of vanaf 40 plus ongeletterd zijn, moeten ze geholpen worden met aankopen doen, pinnen, de wegbewijzing, waar moet je naartoe, naar links of rechts. Dus heel veel mannen daar, die zijn gewend om voor vrouwen te denken,
mm-hmm.
om ze te helpen. Dus ik ging heel vaak naar een winkel en ik wilde iets heel specifieks of ik vroeg iets. En dan hadden zij een beter idee hoe ik het zou moeten doen of wat ik wel of niet moest kopen. En ik werd daar constant heel erg geïrriteerd en kwaad over, omdat ik dacht van ja, ik weet wel wat ik wil.
Mm-hmm. Ik heb geen hulp nodig.
Ja, maar dat was ook weer een confrontatie.
Ja.
Zo ging ik ook. Ik ging dus uiteindelijk mijn tapijt maken. Ik heb mijn eigen tapijt gemaakt. Maar de eerste maanden wilde ik geen hulp. Al die vrouwen die zeiden van ja, we helpen je. Ik zei nee, ik wil het zelf doen.
Ja.
Ik heb geen hulp nodig.
Was dat niet vanuit jouw kant dan een starre Hollandse nuchterheid?
Ja, ja, ja. Want uiteindelijk, een half jaar verder, was ik echt misschien 50 centimeter verder.
Het schoot niet op.
Het schoot niet op. En Fatma zei, ja, het is afgelopen met jou. Ja, we gaan al die vrouwen in het dorp, die kwamen me een paar dagen helpen allemaal. En toen besefte ik me, een tapijt weven doe je niet in je eentje. Dat is een community effort. En dat wordt ook, je kunt sowieso geen tapijt opzetten in je eentje. Je hebt minstens 3 mensen nodig. Dus dat was al een confrontatie.
En een realisatie misschien van jouw kant dat je hulp nodig had.
Ja. En ook dat je, kijk, zij, het is daar echt fantastisch. Die vrouwen, die komen allemaal bij elkaar nadat ze 's ochtends het huishouden doen. Hun kinderen verzorgen, ouderen, dieren, lunch maken en een dutje doen. En dan gaan ze met z'n allen gaan ze naar de Asta. De Asta is het weefgetouw. Ze komen daar echt samen om niet alleen te weven, maar elkaar te ontmoeten, elkaar aan te horen, problemen te delen en op te lossen.
Maar dat vind ik dus interessant, want wij hebben het hier in het Westen over vaak sisterhood en solidariteit en het tribegevoel en de community. Maar het is echt anders als je het vergelijkt bijvoorbeeld met zo'n collectief en sisterhood in Marokko.
Ja.
Heb je dat ook zo ervaren?
Ja, ik heb daar dus heel veel dingen ervaren. Dat is sowieso, vond ik, heel bijzonder. Want constant gaan de pannetjes rond in het dorp. Als Fatma, dat is mijn leermeesteres, die als zij kookt, dan kookt ze altijd extra. En nou, die vrouw is dan alleen, daar gaat een pannetje naartoe. En als die roggebroden maakt, dan komt dat die kant op, want ze weten dat ik dat lekker vind. En het gaat alleen al het eten, of als er werk is, dat wordt allemaal verdeeld. En als er iets moet gebeuren, bijvoorbeeld iemand is ziek en die persoon heeft geen geld, dan gaan ze met z'n allen inzamelen om haar te steunen.
Dus eigenlijk ook wel een beetje terug naar de basis, naar je roots. Als je kijkt naar onze voorouders, die hebben eigenlijk altijd zo geleefd.
Ja.
En is dat niet de kern, zeg maar, van een creatief proces, maar ook solidariteit, als je het hebt over vrouwen anno nu, dat we iets meer echt een collectief mogen zijn? Heb je dat eruit gehaald?
Ja. Nou, kijk, het is niet zo. Kijk, heel vaak, vooral dat jaar, daar zijn zoveel momenten geweest waarin ik dacht van, jeetje, dat ik kwam wel eens terug in Amsterdam, momenten toen ik in die residentie zat. En dan had ik vriendinnen die hun problemen vertelden. En dacht van, jeetje man, wat een grote stedenprobleem. Omdat die vrouwen daar soms echt, ja, die kunnen niet zomaar naar de dokter om als ze ziek zijn, als er geen geld is. Dat is een hele andere standaard. En hier, iedereen is absoluut op zichzelf gericht. En ik zou dat heel fijn vinden, maar in de praktijk is dat bijna niet mogelijk. Mm. Omdat iedereen heeft de druk met zijn eigen werk.
Ja.
Als je ook kijkt hoe nu alles duurder is, ja, je kunt je ook niet veroorloven om niet te werken of wat minder te werken.
Ja.
Het is de maatschappij is ook consumptie gedreven, inderdaad.
Ja, en waardoor is een hele andere wereld natuurlijk.
Ja.
Hè? Ja. Hoe zie je dat zo'n fase van een jaar bij die vrouwen terug in jouw werk, Mina, als kunstenaar? Hoe heeft dat zich verhouden tot het tapijt wat je hebt gemaakt? Wat zag je daarin terug?
Nou, ik denk dat ik heb eigenlijk veel meer andere dingen geleerd dan alleen in tapijt knopen. Maar de eerste periode, toen ik het heel moeilijk vond om te settelen en te aarden, omdat ik echt dacht van, dit is zo moeilijk om mijn plek te vinden. Toen besefte ik me hoe het had moeten zijn voor mijn ouders, die dan alles achterlieten en naar een andere wereld gingen, waar ze niet altijd even welkom waren of gezien werden als gelijkwaardig. En ik had nog een mobiel, ik had geld op mijn rekening, ik had een plan. Ik had steun. Als het mij niet beviel, kon ik vandaag een ticket boeken en dan was ik morgen weg. Dus dat gevoel van dat je huis en haard achterlaat en dat onze ouders dat hebben gedaan, dat was wel heel fijn om te beseffen wat dat werkelijk inhoudt. Want ik ben in Nederland geboren en ik denk dat ik daar nooit dat begrip voor heb gehad als toen. Daarnaast zag ik heel erg dat die vrouwen uitgebuit werden. Dat gewoon door de handelaren en het product, het tapijt is gewoon, heeft waarde. En die vrouwen, die worden gewoon ja, systematisch uitgebuit. Dus dat zag ik van heel dichtbij en herhaaldelijk toen ik daar woonde. En ik merkte dat ik zo boos en verdrietig en bijna depressief werd, omdat ik voelde me ook verantwoordelijk en ik voelde me ook schuldig. En
waarom schuldig?
Omdat ik in een land geboren was waarin ik vrij kon bewegen en kon studeren en kon doen wat ik wilde. Ik kon mijn eigen geld verdienen, ik kon vrij bewegen en zij niet. Mm. Ik ben op een gegeven moment werd ik zo boos dat ik niet meer sliep. En ik ben toen het land uitgegaan 10 dagen, omdat ik voelde van, ik word daar echt zo ingezogen. En toen ben ik weggegaan, dat was ook wel goed. Ik had ook een groot schuldgevoel. En het gevoel alsof ik dat beter moest maken. En toen ik eenmaal weg was, kon ik weer even met mezelf contact maken. En ik besefte ook dat het ook wel gewoon eigenlijk, al die vrouwen, daar zag ik mijn moeder in, mijn oma in, mezelf in. En dat het ook een soort generationeel pijn is wat je met je meedraagt. En
confronterend.
Heel confronterend. Ja. Maar toen ik terugging, toen zag ik die vrouw op nog een andere manier. Ik zag dat ze niet alleen maar zielig waren of uitgebuit werden. Ik zag dat ze heel krachtig waren. En dat
weerbaar.
Vanuit, totaal. En koninginnen in het accepteren van wat is. En vanuit het wat is creëren.
Mooi.
Met z'n allen. Als collectief. En dat was, toen leerde ik ook meer wat vrouwelijkheid en de kracht van een vrouw inhoudt.
Ja, vaak worden vrouwen uit, nou in dit geval Marokko, op een andere manier gezien en bejegend. Ja. En worden er allerlei aannames gedaan en geprojecteerd op een groep vrouwen die we eigenlijk niet kennen.
Ja.
We zijn hier geboren en getogen. Daarom vind ik het zo mooi dat jij letterlijk je wereld hebt verlaten, huis en haard. Eigenlijk net zoals onze ouders dat hebben gedaan in de jaren 60, 70. Jij bent teruggegaan. Je hebt ook dingen achtergelaten hier. Je vertelde net voor opname dat je een huis had gekocht. Dat je daar eigenlijk bijna geen tijd voor hebt gehad om daarin te wonen. Je bent continu op reis. Continu, zeg maar, globaal op zoek.
Ja.
Globally op zoek naar inspiratie. Kun je een brug slaan tussen wat is in Marokko en wat er is of niet is in Nederland met jouw kunst?
Ja, absoluut. Ik sla absoluut een brug.
Hoe doe je dat?
Omdat ik bijvoorbeeld een ontwerp maak waarin twee verhalen bij elkaar komen. Maar ook, ook wel een platform voor mezelf heb gecreëerd om een verhaal te vertellen, mijn narratief te vertellen. En niet dat anderen dat gaan vertellen. Ik vertel mijn narratief zoals ik het wil en zoals ik het zie. Dat betekent niet dat het allemaal per se, per definitie, de waarheid is. Maar er zijn zoveel onvertelde verhalen. En ik vind het ook wel, ik wil mijn ouders en de vrouwen eren. En dat probeer ik wel in mijn werk. Dat ik hun ambacht herinterpreteer. En daarmee ook hun solidariteit naar elkaar toe vertel.
Hun eer ook, hoe zeg je dat? Hun eer of hun werk eer aandoen.
Ja, ja. Ja.
Door die ruimte te creëren voor elkaar.
Ja.
Ik ben nog steeds in gesprek met Mina Abu Zahra, bij mij aan de Mina at the Table tafel. Ontzettend fijn om te horen dat jij zo durft te ontdekken eigenlijk. Hè? Vaak hebben we het over, ik wil reizen, dan ga je misschien een week of twee ga je ergens naartoe en dan haal je inspiratie op. Ik hou ook van andere landen bezoeken. Maar jij bent echt daadwerkelijk lange tijd gebleven in een regio in Marokko waar vrouwen eigenlijk nog teruggaan naar de kern van solidariteit, hoe het echt eigenlijk zou moeten. Ik vertelde net eigenlijk al dat je bent vandaag jarig, een jaartje ouder geworden, een jaartje wijzer. Als je terugkijkt en reflecteert op het afgelopen jaar, wat zijn de belangrijkste lessen? Als kunstenaar vooral.
Zoveel lessen eigenlijk. Op welk gebied eigenlijk?
Nou ja, persoonlijk is dat eigenlijk standaard, hè?
Ja.
Persoonlijke lessen. Ja. Maar welke lessen heb je ook als artiest en als kunstenaar geleerd? En hoe pas je die lessen weer toe in jouw werk en in jouw persoonlijk leven? Want het is ook met elkaar verweven, hè?
Ja.
Persoonlijk, als kunstenaar, alles wat jou persoonlijk overkomt, giet je als het goed is in jouw werk.
Ja, ik denk dat ik ook, zeg maar, de een vrouw wegzetten in het algemeen. Dat ik daar altijd ook een blinde vlek voor had. Ik heb me, dat besefte ik me ook in Marokko tussen die vrouwen. Dat ik echt een jaar lang tussen bijna alleen maar vrouwen heb geleefd. Heeft mij op een andere manier doen kijken en voelen naar vrouwelijkheid. En
wat is het grootste verschil tussen die vrouwelijkheid in Marokko en hier?
Nou, daar is het meer vanuit een soort innerlijke weten en kunnen en creëren, intuïtief. En hier is het veel rationeler. Ik kan het zelf wel. Nee, dank je, ik hoef geen hulp. Precies zoals ik in Marokko kwam, de eerste periode, dat ik het zelf wel kon en het zelf wel wist.
Dus je bent echt veranderd?
Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat ik misschien me meer verbind met mijn eigen vrouwelijkheid. En dat maakt dus ook dat je... Ja, het is altijd zo'n beetje bijna een soort van... Ja, vrouwelijkheid en je verbinden met je vrouwelijkheid. Dat klinkt soms zo blasé. Ja. En van, wat is dat dan precies? Ja. Maar
kun je het uit het abstracte halen?
Ja, dat ga ik proberen. Maar ik denk, ik heb me... dit is alles wat ik nu vertel, is eigenlijk onderdeel van mijn werk. Het is allemaal parallel. Het is net een soort, van zelftherapie.
Ja.
Maar uiteindelijk, wat ik als vrouw... heb ik me van jongs af aan meer verbonden met de mannelijke. En ik keek naar mijn vader. Ik zag mijn vader, die is veel meer... Die gaat naar buiten, die werkt, die gaat over het geld. Die bepaalt. En daar heb ik me mee verbonden. En ik heb toen vanaf heel jongs af aan... werd ik gewoon een soort tomboy. En ja, ik voelde me meer stoer. En ik wilde me eigenlijk... Ik richtte me meer op dat mannelijke, zoals ik dat bij mijn vader zag.
We moesten een beetje overleven. Om die twee identiteiten. De samenleving verwacht allerlei dingen. Al die labels. We moesten wel een beetje masculine zijn in ons zijn, toch? Om te overleven. Had je dat niet?
Ja. Ja. Ik weet je dat ik daar nooit... Ik denk het wel, ja.
Nooit over nagedacht, omdat het zo natuurlijk ging.
Ja, het is gewoon, ik heb daar nooit over nagedacht. Mm. Ja, ik heb daar nooit echt over nagedacht. En ik besefte me op een gegeven moment ook tussen die vrouwen... dat ik eigenlijk zelfs nog een beetje neerkeek soms op vrouwen.
Oh ja?
Niet op vrouwen in het algemeen, maar...
Zo van, hey, kom op.
Ja, kom op. Hups. Mm. Ja, ga niet in die slachtofferrol. Jalla.
Ja.
En...
Terwijl misschien in die zachtheid zat juist hun kracht.
Ik denk, ja, die zachtheid. En ook dat ik, gewoon rouwdouwen en ervoor gaan. En ik kan het allemaal zelf wel en ik doe het gewoon. Terwijl er de soft feminine power, daar zit eigenlijk je... Dat is thuiskomen bij jezelf. Mm. En het is inderdaad ook een soort overlevingsstrategie.
Ja.
Een soort echt, ik denk wel, om te kiezen van oké, daar heb ik meer overlevingskansen mee, zoals hij is, letterlijk. Dat je dan daarvoor gaat, dat is echt, dat is dus ook echt, dat toen dat besef kwam, heb ik daar ook werk voor over gemaakt.
Wat voor werk?
Wat Wall Tapisseries, ja, drie luik, die hangen nu in het Amsterdamse Museum.
Ja, ik heb ze gezien. Ja.
Die gaan over... erfenissen, vrouwelijke erfenis.
En ode aan de vrouw is dat, hè?
Ja, ja. Ode aan de vrouw. Ja. En ik heb nu heel veel respect voor vrouwen. En terwijl ik het hardop tegen je zeg, dat ik soms neerkeek, dan voelt dat heel naar.
Ja, wel eerlijk.
Het is wel... Ik heb wel heel veel vriendinnen waar ik heel veel van hou en respecteer. Dat is niet zo letterlijk, maar dat er eigenlijk altijd een... Dat je een man eigenlijk...
Als uitgangspunt hebt genomen.
Ja, ja. Als hoger in de boom en... Als waardevolle bijna. Ja. Of als,
dus eigenlijk kun je stellen dat jouw eigen werk jou misschien feministischer heeft gemaakt.
Totaal. Ja. Ja. Wat ik ook heel interessant vond, is dat ik dus na het jaar, toen besefte ik me van oké, vaak worden vrouwen in derde wereldlanden of in Arabische landen of islamitische landen geportretteerd als ze worden onderdrukt. En toen in Nederland, als je het eenmaal gaat zien en bezig bent, dan zie je het hier constant gebeuren. Alleen heeft het een soort sausje over zich heen. Als ontwikkeld en vrij.
Geëmancipeerd en feminist.
Ja, maar hier is dat net zo hard. En dat was voor mij ook een shock. En tegelijkertijd ook heel fijn. Het is net als je een rode auto hebt gekocht. Dan zie je alleen nog maar rode auto's. Mm-hmm. Ik zag alleen nog maar mannen hier in Nederland, in het Westen, ook zichzelf boven de vrouw stellen. En ik denk dat op dat moment dan is dat hetgene wat waarvan je denkt van jeetje zeg.
Ja.
En ook je eigen...
Je eigen vooroordelen misschien ook wel kapot hebt geslagen.
Ja. Dat is mijn werk.
Dat is jouw werk. Ja, maar het is ook wel interessant om te horen dat jouw eigen werk jou ook dat besef heeft gegeven.
Ja.
Onbewust eigenlijk gecreëerd naar het bewuste.
Ja.
Ja, mooi. We zijn bijna bij een afronding en we kunnen nog heel lang doorpraten.
Ja.
Maar om met een blik naar de toekomst. Hè. We hebben net even naar het verleden gekeken. Naar jouw werk in Marokko en wat die vrouwen voor jou hebben betekend. Maar als je kijkt naar ambachtelijk design, wat jouw werk in de core is. Hoe ziet die toekomst eruit? En welke rol zou de technologieën bijvoorbeeld kunnen spelen? Zoals virtual reality, The Soul of a Rug is daar een voorbeeld van. Hè. Kun je daar misschien even... kort iets over zeggen, de Soul of a Rug.
Ja, zeker.
En hoe de toekomst van het ambachtelijk design eruit ziet, volgens jouw interpretatie.
Ja, we hebben nu een nieuwe tentoonstelling in Marrakesh 2 maanden geleden geopend tijdens 154 Contemporary African Art Fair. En we hebben een installatie gemaakt, waaronder een VR-film. Dat is een bril die je opzet en dan kun je 360 graden een film, dan stap je eigenlijk in een andere wereld. En we hebben een kwartier lang volgen we eigenlijk de van schaapherder tot aan het tapijtweven. Dus eigenlijk de stappen die nodig zijn totdat je een tapijt hebt. Want Marrakesh heeft afgelopen jaar 17,5 miljoen bezoekers ontvangen, toeristen.
Mm-hmm.
En heel veel mensen die hebben een to-do-lijstje. En een daarvan is een tapijt kopen om mee te nemen als een souvenir. Maar ze hebben geen idee wie het maakt, waar het vandaan komt. Hoe
wat
lang
het
duurt,
verhaal is.
Wat het verhaal is. Ja. Dus daarom wilden wij graag een film maken die we ook die mensen gewoon van heel dichtbij, eigenlijk stap ze in de wereld van de vrouwen. Dus het begint met een schaapherde met schapen, tot het wassen van de wol, het bewerken van de wol, het spinnen en het karen en dan een tapijt opzetten.
Hele
en het
traject.
Maken. Ja, dat is wat je kan zien. En dat is natuurlijk technologie.
Yeah.
Ik had een assistent die dat voorstelde. We zaten te brainstormen hoe ons project eruit moest zien. Toen kwam zij met VR. Ik dacht van nee, echt niet.
Je zag het niet zitten.
Nou, ik vond het een beetje te ver afstaan van het ambacht eigenlijk. Mm. Maar hoe lang ik onderzoek deed en erover nadacht wat het kon betekenen, dacht ik van maar dat is de manier om mensen die er heel ver vanaf staan, om ze toch gewoon iets te laten zien
en
van wat
betrekken.
Het is. Ja, precies. Mm. Want ik heb wel films gemaakt en foto's gemaakt. En zelfs een tapijt en uitgelegd. Maar zo'n film maakt impact. Die kun je niet vergelijken met een foto of een stuk tekst.
Ja.
Want je stapt midden in hun wereld. En je bent daar. En mensen die zetten die bril af. En die hebben zoiets van wauw.
Ja, die hebben inzichten gekregen.
Ja.
Ja. Ja. In een ander perspectief.
Ja. Ja. Maar ik denk zolang de vrouwen in Marokko te weinig betaald worden. Wat het geval is over het algemeen. De volgende generatie gaat het niet doen. Die kijkt naar andere mogelijkheden om te overleven.
Ja, precies. Dus het verdwijnt bijna.
Ja.
Ja. Wel interessant dat je zegt dat zo'n virtual reality, door dat te gebruiken, je een ander perspectief kunt creëren voor jezelf om de ander beter te begrijpen.
Ja.
Heeft kunst die rol om naar een afsluiting te gaan, Mina?
Ja.
Hebben we niet meer begrip voor elkaar nodig? Het is een beetje een retorische vraag natuurlijk, maar meer empathie. Hoe kan jouw kunst bijdragen om dat andere perspectief van de ander beter te begrijpen?
Ik zou het heel fijn vinden om in verbinding te blijven met iedereen. En ook dus mensen waar ik het niet mee eens ben en andersom ook. En ik hoop dat ik ga dus dit project naar Amsterdam halen.
Wanneer?
Na de zomer.
Na de zomer?
Ja.
Waar?
En, het is nog niet helemaal rond waar, maar ik ga het met je delen graag. En dan hoop ik dat iedereen langskomt om te zien hoe een tapijt gemaakt wordt.
Via de VR-bril.
Ja. En om op mijn meubels te zitten die ik ontworpen heb.
De integratie
integratiestoel zeker, ja.
Die heb je ook?
Ja, ik heb ook een integratiebank.
Oké.
Ja.
Oh, dat klinkt ook wel goed.
Ja.
Wat fijn om met jou dit gesprek te voeren, Mina. Mina Abu Zahra.
Dank je.
Op deze bijzondere vrijdag waarin jij een jaartje ouder en wijzer en mooier en creatiever bent. Ik wens jou heel veel plezier, succes en nog meer inzichten die je uit de hele wereld ophaalt, om dat vervolgens met ons te delen via jouw kunst. Dank jullie wel voor het luisteren. En Mina, dank je wel voor dit prachtige gesprek.
En dank je wel dat je dit platform hebt ontwikkeld.
Graag gedaan. En tot de volgende editie, jongens. Fijne vrijdag. Bye. Doei. Oh, Mina is aan het juichen met je handjes in de lucht. Je gaat het vieren straks, hè?
Nou, ik vind het leuk. Ik vind het jammer eigenlijk dat het al afgelopen is.
Ja, ik ook. Wordt vervolgd.
Wat vervolgd.
Deel 2 komt eraan. Mina at the table. Bye bye.